Wat kan de privacy officer leren van de CISO? En het boek Je hebt wel iets te verbergen. Mijn naam is Bas de Groot. Welkom bij de VKA Privacy Podcast. We beginnen deze uitzending met iets nieuws. Namelijk een boekbespreking over privacy. En aangeschoven in de studio Leonie Gedding, privacy expert bij Verdonk Closer & Associates. Welkom.
Dankjewel, Bas.
Ja, zoals ik al zei, we gaan iets nieuws doen. Een boek bespreken. En wel het volgende boek. Je hebt wel iets te verbergen van de schrijvers Maurice Martijn en Dimitri Tokmetsis. Van de Correspondent. En nou, wij hebben het allebei het boek gelezen en we waren allebei enthousiast, denk ik. En in deze 10 minuten gaan we uitleggen waarom. Kun jij misschien voor de luisteraar kort nog even aangeven waar dit boek over gaat?
Ja, zoals de titel eigenlijk al zegt, je hebt wel iets te verbergen. Met nadruk op het woord wel. In onze praktijk, in ons vakgebied, horen we zo vaak dat mensen zeggen, ja, privacy, het is eigenlijk niet belangrijk, want ja, je hebt toch niets te verbergen. En dat gaat uit van een bepaalde aanname. En in de aankondiging van het boek geven ze het zelf heel goed weer waarom het toch echt wel belangrijk is. Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging. De Belastingdienst zag hoe je er kwam. Apple hield bij hoe lang er bleef. En Samsung hoorde wat je er zei. En Google wist al lang dat je het van plan was.
Ja, volgens mij is dat een hele adequate samenvatting van het boek. Als ik kijk, ja, het boek bestaat uit ongeveer, ik pak hem even bij, 200 pagina's. En wat ik heel goed aan het boek vind, is dat ze het abstracte begrip privacy, wat toch wel, ja, toch best wel lastig te omschrijven is, dat ze dat toch echt wel knap doen in 200 pagina's. En ja, we kunnen over heel veel onderwerpen hebben. Misschien zullen we gewoon een paar aanstippen waar we het nu over willen gaan hebben. Ik had zelf, wat ik zelf heel goed vond, allereerst het technische aspect, wat er ook in zit. Ze gaan echt op zoek naar de aanname van we hebben niks te verbergen. Dus ze gaan heel erg in op de trackers die op websites staan. Dus dat je eigenlijk helemaal niet weet wat er met jouw gegevens gebeurt. En dat zelfs de websites zelf ook niet weten wat ze plaatsen en waar die gegevens heen gaan. Dus dat vond ik zelf al een hele interessante analyse. Dat ze echt gewoon zelf, door zelf te testen eigenlijk van wat gebeurt er met onze gegevens, ze echt heel inzichtelijk maken en heel duidelijk beschreven van oké, wat er hiermee gebeurt met onze gegevens, dat is totaal onduidelijk.
Ja, daar kan ik eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Als zelfs ook al, privacy expert, ik weet heel veel van het juridische vlak.
Ja.
Privacy is niet alleen maar een juridisch verhaal. Dat is ook vooral ook hoe het nou echt in de praktijk werkt. En hoe gaan ze naar organisaties daar nou in de praktijk mee om? Voor mij was het ook gewoon een eye-opener. Om eens te zien, wat gebeurt er nou eigenlijk met je gegevens? Nou,
ja.
Wat gebeurt er nou als je je Android-telefoon open bloot legt? En welke gegevens gaan er allemaal doorheen? Ik denk niet dat het heel veel verschil meer uitmaakt of ik nou een iPhone of een Android-telefoon heb. Maar ja, dat geeft wel echt een, zij geven in het boek al een inzicht wat heel veel mensen niet hebben. En daarmee is het ook gelijk, gelijk ook een aanrader om dit te lezen.
Ja.
Dit boek legt gewoon bloot wat er allemaal over jou ook verwerkt wordt. Tenminste, ze doen een poging toe om daar inzicht te krijgen. En vooral die strijd, dat ze niet altijd lukt, geeft aan hoe moeilijk het eigenlijk is.
Ja.
En wat er allemaal niet over je verwerkt wordt.
Ergens ook wel verontrustend, hè, dat we eigenlijk geen idee hebben in veel gevallen wat er met onze persoonsgegevens gebeurt.
Dus dat
is eigenlijk al een reden waarom je kan zeggen van, of niet kan zeggen, ik heb niks te verbergen. Want je weet niet eens wat je te verbergen hebt.
Ja, iedereen die, zoals ze zelf ook in het boek concluderen, iedereen die zegt, ik heb toch niks te verbergen, die weet eigenlijk niet waar hij het over heeft.
Nee, precies. Ik heb een aantal dingen staan, maar heb jij nog een aantal onderwerpen die, waarvan je het in ieder geval nog over wil hebben?
Punten die ik graag uit het boek nog wil bespreken is de gescoorde samenleving en de tijd voor tegenmacht.
Oké.
Ja, allereerst die gescoorde samenleving. Dat is een mooi voorbeeld uit het boek. In China heeft in 2014 al plannen geïntroduceerd voor het sociaal kredietsysteem. En in dat systeem krijgt iedere Chinees een score toegekend voor zijn gedrag. Nou, dat klinkt in mijn ogen al best wel eng. Maar als je dan verder in het boek kijkt wat wij in Nederland en in de westerse wereld al lang doen, dan word je daar toch wel een beetje bang van. Voorbeelden die ze noemen zijn kredietscoren van bedrijven op basis van faillissementen uit de Kamer van Koophandel, sociale media en buurtgegevens. Ja, die bepaalt eigenlijk al of jij een lening kan krijgen bij je telefoonabonnement.
Dus voor duidelijkheid, als een bedrijf die scant dan bijvoorbeeld jouw Facebook-vrienden. En als je dan een groot aantal hebt die er een beetje slons uitzien, om zo maar te zeggen, dat kan een invloed hebben. Ja. Mogelijk, ja.
Dat is best wel eng. Dus ik denk, kijk, ik heb eigenlijk wat dat betreft, ik heb niks te verbergen. Maar als je dit soort acties hoort en plannen voor de toekomst, ja, dan moet ik misschien toch wel beter op gaan letten wat ik deel. Maar het is niet alleen dit soort commerciële bedrijven die hier een financieel gewin uithalen. Er wordt ook een voorbeeld in het boek aangehaald over een gemeente die met behulp van inkomensgegevens, schoolverzuimdata, leeftijdsopbouw en politieaangiftes wil voorspellen in welke buurt jongeren crimineel worden en daarop ook interventies alvast gaan ontwerpen. En dan ben je eigenlijk bezig met een soort profiling van je burgers. En dat je daar ook al acties op gaat ondernemen. Ja, dat wordt allemaal gevoed door bepaalde input.
Ja.
En in welke mate is dat nog objectief? En in welke mate is dat gebaseerd puur alleen op data? En ga je echt informatie gestuurd werken? Of is dit omdat er een bepaalde kleur al wordt aangegeven, zeker, waar je als burger niks aan kan doen?
Nee, want stel, je wil je recht van inzage wil je uitoefenen. Of je wil vragen van, hoe komen jullie tot zo'n beslissing? Wat is jullie algoritme? Volgens mij hebben ze dan geen idee. Volgens mij kunnen ze dat helemaal niet uitleggen.
Nee, en dat maakt het af en toe ook wel eng. Tenminste, ik kan geen algoritme lezen.
Nee.
Dus hoe gaat zo'n bedrijf dan naar mij uitleggen wat ze over mij verwerken?
Ja, of het is gewoon bedrijfsgeheim. Dat is gewoon zeggen van, dit mogen wij niet delen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel, en dat vond ik ook wel heel sterk in het boek. Ze kijken naar de trend van big data en informatie gestuurd werken. En ze laten heel erg zien van dat het eigenlijk verspringt van inzicht op basis van data naar een soort van sturing. Hè? Dat je burgers of klanten direct ergens in stuurt. En dat gebeurt in feite al als je kijkt naar de ANWB. Met zijn, voor mij is het een experiment. Of ik weet niet of het al echt nu is ingevoerd. Maar dat automobilisten die keurig rijden, zo moet ik zeggen, die krijgen een lagere premie.
Ja, en dat maakt eigenlijk, dus hoe braver je rijdt en hoe meer data je deelt, dus het opgeven van jouw privacy, daarvoor krijg je korting. Maar de andere kant kan je ook zeggen, het kost jou geld als jij je privacy niet opgeeft.
Want precies. Als je principieel zegt van ik wil niet dat de zorg, de autoverzekeraar mij volgt, dan zal de redenering zijn van je hebt iets te verbergen, dus die premie gaat omhoog.
Nee, dat is wel iets wat hier in het boek ook goed aan de kaart stelt. Dat je echt bewust wordt van die gevolgen die het kan hebben. En ja, dat maakt eigenlijk ook dat je weet niet wat er over jou geoordeeld wordt. Wat is fout? Je weet ook niet voor de toekomst. Wat wordt in de toekomst als fout geacht?
Ja.
En er worden ook fouten gemaakt in die systemen. En hoe krijg je die dingen
precies,
nou?
Hoe krijg je die fouten dan eruit? En hoe kom je uit de systemen? Dat zijn al met al toch al zorgwekkende constateringen.
Ja, zeker als je dan het tweede ding waar ik het over wil hebben, als je het hebt over tijd voor tegenmacht. Ja, hoe kan je nou als burger daar nog tegen opboksen?
Mm-hmm.
Je kan je Facebook profiel deleten, want dat kan eigenlijk niet eens echt, want het wordt nog een lange tijd bewaard.
Ja.
Maar je kan eigenlijk niet zo heel veel doen ertegen als individuele burger.
Nee.
Je bent eigenlijk ongeschikt aan de wil. Ja, we hebben wel een zwaar grondrecht.
Mm-hmm.
En daar mag je een beroep op doen. Maar als je al niet inzichtelijk krijgt wat ze eigenlijk met je doen, hoe kan je dat grondrecht dan uitoefenen?
Ja.
Ja, en dat maakt dat het die bewustwording die in dit boek zit.
Ja, en dat is inderdaad meer ook een meer juridisch component, hè? In hoeverre kun je je rechten uitoefenen. Wat ik ook heel stevig in het boek, dat ze laten zien hoe grote techbedrijven ook psychologie gebruiken. Hè? Door middel van jou te voeden, dat je steeds weer teruggaat naar het platform, dat al die algoritmes in Facebook, zoals een nieuwsfeed bijvoorbeeld, dat heel erg op een psychologische manier invloed op jou heeft. En ook, dat zul je misschien wel herkennen, met WhatsApp. Als je zegt van ik stop met WhatsApp, dan verdwijn je uit 9 WhatsApp groepjes en dan mis je dingen. Dus het heeft ook een bepaald sociaal component waarin ook techbedrijven redelijk goed sturen.
Je ontkomt gewoon niet aan die lange armen van de techbedrijven.
Ja, maar ze sluiten af met een, hoe zeggen ze dat? Een soort van aanvalsplan of wat we kunnen leren van.
Wat kunnen we nou eigenlijk echt?
Wat kunnen we doen? Ja. Wat ik daar wel sterk aan vond, is dat ze de vergelijking trekken met de duurzaamheidsagenda, om zo maar te zeggen. Zij zeggen daarin van eigenlijk is het gebrek aan privacy is min of meer wel te vergelijken met een ander veelkoppig probleem, namelijk de opwarming van de aarde. Nou, dat was 5 jaar geleden of 10 jaar geleden niet per se een item bij bedrijven of bij burgers. En daar is toch wel een en ander in gang gezet. Dus dat vind ik wel aardig, dat ze gewoon kijken van wat kunnen wij leren? Wij, zeg ik dan, als privacy scene, wat kunnen wij leren van de duurzaamheid lobby, om zo maar te zeggen.
Ja, ik denk dat ze daarmee echt iets ook proberen een voorbeeld te stellen van wat kunnen we er nog wel aan doen? Want anders eindigt het boek zo negatief. Ja. Geef het maar op. Ja. Ook al heb je wel iets te verbergen, je kan er niks tegen inbrengen. 10 jaar geleden hoefde je echt duurzaamheid, dat was je gek als je daar iets mee doet. Maar tegenwoordig moet elke organisatie.
Elk bedrijf heeft een paragraaf over duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen.
En misschien is dat ook wel de oplossing, dat dat de norm wordt. Dat je ook iets zegt over de manier waarop je omgaat met je klanten, met je klantgegevens, met je burgers. Zet het maar in het jaarverslag. Ja, ik zou het prachtig vinden als we dat kunnen bereiken. Ja. En ja, de auteurs van het boek die zetten daarmee echt iets op de kaart. En daar, daar geef ik ze heel veel credits voor.
Ja, ik verwacht ook wel nog wel een tweede deel als ik het zo lees. Dat het blijft een continue zoektocht. Resume, wat zullen de trouwe luisteraars, de mensen die van privacy houden of in ieder geval geïnteresseerd zijn, bestuurders, wat zullen ze adviseren? Is het een boek om voor hen te lezen, wat jou betreft?
Ik zou zeggen dat dit haast een onmisbaar boek is. Als je het over hebt over privacy, of het nou professioneel is, of omdat het gewoon je aangaat. Lees dit, het is een toegankelijk boek. Ik zou zeggen 5 sterren.
5 sterren, ja. Nou, daar kan ik wel bij aansluiten. Dankjewel. En we zijn aanbeland bij het tweede deel van deze podcast. Hierin gaan we het hebben over wat de privacy officer kan leren van de CISO. Aangeschoven daarom is Dick Brandt, expert op het gebied van informatieveiligheid. Welkom.
Ja, hallo.
Dick, jij hebt veel ervaring als CISO bij PostNL, bij PGGM. Pensioen uitvoerde en je bent actief in het land als het gaat om informatiebeveiliging. Onder meer door jouw CISO Masterclass, waarin je eigenlijk de toekomstige CISO's als rot in het vak, om zo maar te zeggen, veel expertise meegeeft. Leuk dat je bent, welkom. Leonie Gedding zit er ook nog steeds. En eigenlijk mijn eerste vraag aan jou voor de luisteraar: wat is een CISO precies?
CISO, dat is een Engels term, staat voor Chief Information Security Officer. En eigenlijk is dat de hoogste persoon in een organisatie die zich met informatiebeveiliging bezighoudt. Hij rapporteert meestal wel aan iemand anders, maar het is de hoogste die zich specifiek met het vak bezighoudt. Hij is niet verantwoordelijk voor alle informatiebeveiliging als hij het goed georganiseerd heeft.
Want hij adviseert dan ook aan het hoogste directieniveau als het gaat om kwesties die gaan over informatiebeveiliging.
Je mag hopen dat hij inderdaad aan het hoogste directieniveau adviseert. Dat verschilt sterk per organisatie. De organisaties waar ze het goed geregeld hebben, daar adviseert de CISO op bestuurlijk niveau.
Ja.
En heel vaak zie je ook in kleinere organisaties of organisaties die dat minder goed geregeld hebben, dat de CISO niet eens CISO heet, maar Information Security Manager, en dan ergens verstopt is lager in de organisatie.
Ja.
En dan kan het niet functioneren.
Nee. Precies.
Je hebt een bepaalde mate van onafhankelijkheid nodig. Aan de ene kant moet je kennis van de business hebben en je moet kennis van de techniek hebben. En die twee moet je bij elkaar brengen. Maar de CISO is ultimo een businessfunctie, geen technische functie.
Ja, nou, dat is ook precies de reden waarom jij hier in deze privacy podcast zit. Want ik zie veel overeenkomsten tussen de privacy officer en de CISO. Jij ook, Leonie, denk ik, vanuit jouw ervaring. De vraag ligt dan ook voor de hand, hè. Wat kan de privacy officer, wat eigenlijk best wel een nieuwe functie is voor heel veel, binnen heel veel bedrijven. Wat kan die privacy officer dan leren van de CISO?
Ik denk dat de privacy officer veel kan leren van de CISO. Omdat hij inderdaad in een soortgelijke positie zit. Het is een technisch specialist of een specialist. Mm-hmm. Die moet opereren op een bestuurlijk niveau. Van de CISO Masterclass die je net citeerde roep ik vaak van, dat is dat mensen helpen van de serverroom naar de bestuurskamer, naar de boardroom.
Ja.
En daar heb je andere vaardigheden nodig. Het gaat dan plotseling niet meer om gelijk te hebben, maar om gelijk te krijgen. En dat zijn twee geheel verschillende dingen.
Ja.
En dat, Het gevaar zit hem in dat de privacy officer dezelfde fout gaan maken die CISO's in het begin maakten. Door te proberen hun board te overtuigen met technische argumenten.
Ja.
Op het moment dat je als privacy officer gaat proberen je board te overtuigen met juridisch technische argumenten, dan maak je eigenlijk dezelfde fout.
Dus concreet, dat zou dan zijn dat wij, want ik noem mezelf dan even privacy officer, dat ik dan zou zeggen van op basis van nieuwe wetgeving moeten we dit echt doen, want anders zijn we niet compliant. Dus...
Ja, dat klinkt nog in vrij normale mensentaal. Op het moment dat je gaat roepen op basis van de algemene verordening artikel 4 lid 3c,
ja.
Is dit verboden, dan ben je echt in geektaal aan het praten en dan ben je verkeerd bezig.
Ja.
Bestuurders willen niet weten waarom het werkt. Die willen weten wat er uitkomt, wat ze eraan hebben, wat het bijdraagt aan hun business.
Ja.
Hoe verdien ik hier geld mee? Dat is waar het om gaat. En je zult de argumenten dus moeten vinden om datgene wat je weet uit de wet en regelgeving, om dat te vertalen naar business.
En als je het hebt over de business, dan kijk ik ook even naar Leonie. Die hebben ze ook wel herkenbaar dat als je eenmaal privacy doet, dat je niet altijd evenveel even snel de mensen meekrijgt in je plannen.
Nee, het is heel lastig af en toe. Vooral in bijvoorbeeld een commerciële organisatie die wat in zwaar weer verkeert. Dan moet het businessmodel misschien wel veranderen. Beschikt over heel veel data en ziet bijvoorbeeld big data oplossingen, informatie gestuurd werken. Ziet allerlei mogelijkheden en gaat maar aan de slag. Want dan is het niet goed geregeld, dan hebben ze er toch toegang toe en ze gaan maar. En dan ben jij toch als privacy officer, probeer je daar... duidelijk te maken wat wel en wat niet mag. En dan moet je soms best stevig in je schoenen staan. Wil je tegen die economische argumenten, financiële argumenten, de kansen die allemaal door de business worden gepresenteerd, om daar als privacy officer een soort weerstand tegen te bieden. Ja, kan ik daarvan leren als je het vergelijkt met die CISO-rol?
De vraag is of je daar weerstand tegen moet bieden.
Ja.
Nou,
recent hebben we bij VK een blogger gepresenteerd, hebben een citaat van Mandela gebruikt. En die zegt, een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat de mensen het zichzelf opleggen. En hetzelfde geldt hier in wezen ook. Waar je voor moet zorgen is dat de betreffende business manager inziet welke risico's er loopt. En als privacy officer heb je dus de verantwoordelijkheid om in zijn taal uit te leggen welke risico's hij loopt. Zodat hij zelf snapt dat hij dat risico niet moet willen lopen.
Je moet eigenlijk de business laten geloven in wat jij gelooft.
Juist. Ja. Heel mooi.
Maar dan, als ik dan even kijk vanuit de wet. Hè,
ja.
Ik zal geen specifieke artikelen noemen. Ik heb al geleerd. De eerste les is al geleerd.
Ja.
Maar in privacywetgeving, in een nieuwe privacyverordening, heeft... De privacy officer wordt dan ook wel de functionaris gegevensbescherming genoemd. Een beschermde titel en ook echt een interne toezichtfunctie. Dat is natuurlijk wel interessant. Is dat dan te vergelijken met de CISO? Of hoe zie jij die verhouding? Of ja, Leonie, hoe zie jij dat dan?
Je hebt in ieder geval als FG, en dan echt die beschermde functie, heb je, je mag je niet zomaar instructies geven van bovenaf. Je mag een instructie geven hoe hij zijn taak uitvoert. Je mag hem ook niet zomaar ontslaan of een sanctie geven als gevolg van zijn uitoefening van taken. Er mag ook geen belangenverstrengeling zijn. Dus ik kan het een beetje vergelijken met de ondernemingsraad.
Ja.
Je hebt een bepaalde ontslagbescherming.
Ombudsmanachtige constructie misschien ook wel.
Dus ja, dat daarmee wordt die FG-rol, maar ook in het Engels dan privacy officer genoemd, wordt een bepaalde plek neergezet binnen de organisatie. Ja, daarin krijg je wel gelijk een soort setje mee.
Ik weet niet of dat een setje mee is. Het kan wel eens een setje tegen zijn. Want daardoor word je ook op een geïsoleerd plekje in de organisatie gezet. Je vergelijkt het met de ondernemingsraad. Ik ken verschillende ondernemingsraden bij verschillende bedrijven. En afhankelijk van het bedrijf en hoe de ondernemingsraad zich gedraagt, wordt die wel of niet buitenspel gezet. Een ondernemingsraad wordt al gauw geïsoleerd en buiten elke besluitvorming gehouden en krijgt alleen de officiële communicatie. Als jij als privacy officer gaat beroepen op dat recht en die positie, dan kom je in zo'n geïsoleerde positie terecht. Dan krijg je alleen de informatie die je juridisch moet krijgen.
Ja.
Dan krijg je waarschijnlijk binnen de organisatie een schaduw privacy officer die jou van informatie gaat voorzien. Ja. Dus het lijkt een bescherming, maar ik twijfel eraan of dat echt is. Ik denk dat je de beste je rol invult als je geen gebruik maakt van die bescherming en gewoon deel bent van de business en laat zien dat datgene wat jij doet waarde toevoegt aan die business. Het is goed voor de business om goed om te gaan met privacy.
Ja. Dus de hogere privacywaarde ook dan daarin.
Je moet zorgen dat je op een niveau terechtkomt waar je dezelfde waarde deelt als het bestuur van het bedrijf of de organisatie waar je werkt.
Ja.
En dat je vanuit die waarde kunt aangeven wat jouw toegevoegde waarde is, dan doe je het goed. En dat geldt zowel voor de CISO als voor de DPO. En ja, beide zitten in een soort adviesrol. Je hebt nauwelijks autoriteit om dingen te besluiten. Jij gaat er niet over. Het is die manager van de unit die de besluitvaardigheid heeft. Hij heeft het budget en hij heeft de bottomline verantwoordelijkheid.
Ja.
Ik vind dat een hele mooie tip. Je moet als privacy officer niet op een voetstuk gaan staan. Nou, daar kan ik zeker wat mee.
Ja. Ja. En heb je nog een laatste tip voor de luisteraar?
De laatste tip, ja, dat zou zijn. Ja, gebruik die macht die je wettelijk hebt, gebruik die niet. En probeer door overtuigen en door uitleggen je doel te bereiken.
Dus eigenlijk waar we mee begonnen, deze uitzending, het belang van privacy. Weet het goed uit te leggen, een begrijpelijke taal, en niet al te juridisch.
En vertaal het naar de taal van de onderneming.
Ja. Mooi. Dankjewel.
Ja, oké. Okay.
Dankjewel, Dick.
Hiermee zijn we het einde gekomen van deze podcast. Dank u wel voor het luisteren. In de show notes vindt u een verwijzing naar het boek wat we besproken hebben. En daarnaast een link naar het blog van Dick Brandt. Volgende maand zijn we weer met nieuwe onderwerpen. Mocht u vragen hebben of zelfs een leuk boek wat wij kunnen bespreken over privacy. Dat kan door een mail te sturen naar privacy@vk.nl. Tot volgende maand. Dag. Nou.